Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 25, vers 2 en vers 6. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 2 en vers 6. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 17 en daarvan het derde vers. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wij doen vanavond belijdenis met een geloofsbelijdenis die wij eigenlijk normaal nooit gebruiken. Namelijk de geloofsbelijdenis van Athanasius. Maar op de catechisatie heb ik het met mijn catechisanten gehad over deze geloofsbelijdenis. En ik heb hem beloofd dat ik die een keer in de kerk zou lezen. Dus bij deze gaan wij ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Athanasius. En in ieder geval u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Zonder de personen te vermengen of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de persoon van de Vader is een ander, die van de Zoon is een ander. Die van de Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid. Gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon. Zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar het is één eeuwige. Gelijk het ook niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God en de Heilige Geest God. Nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere en de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet minst of meest. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alleszins gelijk. Zodat alom, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet al dus van de drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God, uit de zelfstandigheid van de Vader, voor alle tijden gegenereerd en mens, uit de zelfstandigheid van zijn moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader, gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering der Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft, om onze zaligheid neergedaald is ter helle, ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen weder zullen opstaan met hun lichamen, en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Amen. Schriftlezing, gemeente, voor vanavond, vanmiddag vanavond, kunt u vinden in Markus 1. We lezen vers 9 tot en met 20. Markus 1, vers 9 tot en met 20 is onze schriftlezing. En in Markus 1 te beginnen bij vers 9, daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk Gods. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen: kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. Meteen riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, hem achterna. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in de versen 14 en 15. Ik was eerst van plan om ook over de roeping van de discipelen te preken, maar ik denk dat ik vanavond niet verder kom dan de versen 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God en zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover ook de tekst voor de preek. Het is ongeveer een jaar geleden dat ik hier voor het eerst voorging en toen heb ik gepreekt over de eerste versen, ik meen tot en met vers 13, maar nu dan de versen 14 tot 15 vanuit Markus 1. Gemeente, dan willen we nu gaan bidden. We willen voorbeden doen voor mevrouw Segers uit Lisse. Die is opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft een CT-scan van de hersenen gehad en we wachten wat dat betreft op uitslagen. Laten we voor haar bidden en ook voor alle anderen. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Heere, grote en almachtige God, we danken u dat we hier vanmiddag, deze zondagmiddag, mogen zijn. En dan vragen we u om uw zegen over ons samen zijn. Wat hebben we dat ook nodig, Heere God? U roept ons. U hebt ons hier samen geroepen vanmiddag om hier te zijn. En we danken u dat wij, zoals wij hier bij elkaar zitten, hier in goede gezondheid mogen zijn. Heere, dat kan ook anders. Dat hoorden we zojuist. En dan willen we u van harte opdragen. Mevrouw Segers in het ziekenhuis, Heere God, wilt u bij haar zijn. En wilt u geven dat ook als er onderzoek gedaan wordt, dat dat mee mag vallen. En dat daar ook, Heere, toch gunstige uitkomsten uit zullen komen. Ja, Heere God, wij bidden om uw zegen en uw hulp. Voor haar familieleden, haar dochters en kleinkinderen. Heere God, we willen u opdragen. Heel deze familie, wees u bij hen en geef hen ook in deze omstandigheden alles wat nodig is. En dan weet u ook wat er nodig is, Heere God. Maar bovenal dat we onze ogen mogen slaan op u, de levende God. Heere, wij komen zo tot u met al onze zorgen. We komen tot u zoals wij zijn. En wat is dat ook een wonder dat wij in de kerk mogen komen voor uw heilige ogen. Of ook als we meeluisteren over het internet. En dat we zo, Heere, mogen bidden en onze zorg aan u bekend mogen maken. Dan willen we u bidden voor alle zieken. Wilt u hen gedenken? Zij die ook langere tijd al ziek zijn. Wil hen ook nabij zijn en goed. We bidden u voor alle die zich eenzaam voelen. Voor alle die het moeilijk hebben. En in het bijzonder mogen we u dan ook wel opdragen, Heere God, de rouwdragende familie van Reewijk. Als we ook deze week aan het graf zullen staan van een vader, schoonvader, opa. Ach, Heere God, wilt u zelf ook ondersteuning geven van boven. Ja, Heere, dat we gedragen mogen worden, ons gedragen mogen weten. Ook in rouw, ook in verdriet. Want ook dan wilt u er toch bij zijn. En ook dan bent u toch die God. Bij wie liefdevolle armen zijn. En Heere, dan willen wij u zo bidden. Geef ook deze week alles wat nodig is voor de rouwdienst, om de gang ook naar het graf te kunnen maken. Heer, zo hebben wij u nodig bij alle dingen die we doen. Zonder u kunnen wij niets. En Heer, dat kunnen we wel makkelijk zeggen. Als we het ook echt beleven, ach ja, dan is het eigenlijk ook weer juist zo bevrijdend. Dat we zonder u ook niets hoeven te doen. En dat u ook het bent die altijd tot hulp bereid bent. En Heer, dan bidden we ook voor Martha. Martha Overbeek die ver weg is, die een lange reis maakt, een bemoedigingsreis. Heere God, wees u ook met haar, ook de laatste dagen dat zij nog weg is. Breng haar ook weer veilig bij ons en wil geven, Heere God, dat ze daarin ook een taak gehad mag hebben in het bemoedigen van de zendingswerkers, maar ook dat ze er zelf door bemoedigd is en dat ze er zelf ook door gegroeid zal zijn. Heere, door alles wat ze heeft gezien en wat ze heeft meegemaakt, dat het ook een middel mag zijn in uw hand om haar, maar ook ons als gemeente, meer te betrekken bij uw werk, ook ver weg. En dat het dan ook weer mag dienen tot opbouw van ons geestelijk leven. Heere, wij willen u vragen en bidden, ziet u zo op ons in gunst van boven. Wees ons genadig, Heere. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt. U weet hoe we hier in deze kerkdienst gekomen zijn en hoe we hier zitten. Geef ons de rust om te kunnen luisteren. Wil de duivel uit ons midden weren, die zal altijd alles doen om ons af te leiden. Maar geef, Heere, dat we vanmiddag niemand zullen zien dan Jezus alleen. En dat we zullen horen wat Hij te zeggen heeft. Dat we die prediking die Hij bracht en die Hij nog brengt door zijn dienaars heen. Ja, Heere, dat we die zullen horen en dat het op ons hart afkomt. Bekeert u en gelooft het evangelie, dat we ons daar niet meer onderuit kunnen wringen. Maar dat we, Heere God, oog in oog met u mogen komen te staan. En dat ook door uw Heilige Geest ons leven verandert, ja, vernieuwd wordt. En dat heel ons bestaan komt te staan in uw licht. En dat we zo, Heere, ons tot u mogen bekeren, ja, tot u bekeerd worden. En ook met een waar geloof de Heer Jezus mogen omhelzen. Heere, we bidden en vragen u om uw zegen over deze dienst. En dat niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om het werk van uw Zoon. Het is in zijn naam dat we het u bidden. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. Wij gaan dan zingen als inleiding op de preek van Psalm 45, vers 4 en vers 5. Psalm 45, vers 4. O God, uw God heeft mild u overgoten. En het vijfde, men ziet u blij in statelijke rijen. 45, 4 en 5. Gemeente, ik denk niet dat iemand van u wel eens van hem gehoord heeft. De bekende professor Gerardus van der Leeuw. Hij was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Groningen. De godsdienstwetenschappen, dat is wat anders dan theologie. Hij heeft ook nog eventjes in het kabinet gezeten. Het eerste kabinet na de Tweede Wereldoorlog wat Nederland kreeg. Daar zat hij in. En over hem doet een beetje een aparte anekdote de ronde. Hij zat op een gegeven moment op een terrasje een kopje koffie te drinken. Ik meen in Amsterdam. En achter zich hoorde hij twee dames die ook samen aan het spreken waren. En die hadden het over de toestand in de wereld. Ik neem aan dat het nog voor de Tweede Wereldoorlog geweest is. En toen ging het natuurlijk ook al niet zo goed. Dus op een gegeven moment toen hoort professor van der Leeuw een van die dames zeggen: waar moet het heen met de wereld? Waarop professor van der Leeuw zich omdraait en zegt: mevrouw, wie heeft u gezegd dat het ergens heen moet? Wie heeft u gezegd dat het ergens heen moet? Dat is eigenlijk best een scherpzinnige opmerking, vind ik. Het gaat met de wereld ergens naartoe. De wereld heeft een doel. Ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen tegenwoordig die dat ontkennen. Die zeggen: nou ja, alles is zinloos. En als er zin is of een doel is, dan moet je dat zelf aan je leven geven. Ja, dan denk ik, dan hou je jezelf dus gewoon voor de gek. Want er is geen doel, maar je verzint zelf een doel. Of dat nou je familie is, of leven de lol, of wat is jouw doel eigenlijk? Wat is het doel van jouw leven? Misschien wel even een goede vraag, zo tussendoor. Maar de wereld gaat ergens naartoe. En wie heeft ons dat gezegd? Ja, dat heeft God, onze schepper, ons gezegd. Het is toch moeilijk om je voor te stellen dat alles zinloos is. Tenminste, ik kan het mezelf niet voorstellen. Ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die dat echt geloven. He, dat alles zinloos is. Waarom zou ik dan 's morgens mijn bed nog uitkomen? Als alles zinloos is, dat lijkt mij een heel deprimerende gedachtegang. Toch? Nee, de wereld gaat ergens naartoe. En dat bleek dan toch wel uit wat die mevrouw zei. Waar moet het heen met de wereld? Waar gaat het heen met de wereld? Het gaat ergens naartoe. Het moet ook ergens naartoe. Waarheen dan? Waarheen is deze wereld op weg? Weet u het? Weet jij het? Waar is de wereld naar op weg? Heel eenvoudig. Naar het koninkrijk van God. Daar gaat de wereld naartoe. En daar moet het heen. Met deze wereld. Het koninkrijk van God. En dan zijn we bij de tekst van vanmiddag. Want daar had de Heer Jezus het over. Over het koninkrijk van God. Daar had hij het steeds weer over. Dat God een koninkrijk heeft. En de Heer Jezus heeft verkondigd dat koninkrijk van God als dichtbij gekomen. Zo lezen we dat in vers 14. Nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. Dat is dus het onderwerp waar het in de preken van de Heer Jezus over ging. En dan zou ik zeggen, dan moet het toch eigenlijk ook in de preken die wij horen daar ook over gaan, toch? En de preken die ik hier hou, dan moet het ook over het koninkrijk van God gaan. Want het kan toch niet zo zijn dat ik een andere boodschap zou brengen hier, of dat andere dominees een andere boodschap zouden brengen als de Heer Jezus bracht. Een boodschap over het koninkrijk van God. En daar mag u mij ook aan houden. De belangrijkste inhoud van de prediking. Het evangelie van het Koninkrijk van God. Nou, eerst maar eens evangelie. Wat betekent dat eigenlijk, evangelie? Als ik dat aan u of aan jou vraag. Wat is de inhoud van het evangelie? Nou, eigenlijk is het een woord wat, ja, wij kunnen dat niet meer zo zien, maar dat is samengesteld uit twee delen, hè? F en angelie. Dus F, ui is dat in het Grieks, betekent goed. En angelie, daar zit het woord angelos, zit het woord engel in, boodschapper. Dus een goede boodschap. Euangelion, goede boodschap. Goed nieuws. De kerk, de Heer Jezus, komt met goed nieuws over het Koninkrijk van God. En wat is dan dat goede nieuws over het Koninkrijk van God? Nou, dat lezen we in vers 15. Hè? En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Dat Koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus, dat is er. Dat is heel dichtbij gekomen. Bijna hier. Ja, waar moet ik dan precies aan denken bij het Koninkrijk van God? En waarom heeft de Heer Jezus het erover dat het eigenlijk dichtbij gekomen is? Want eigenlijk is dat toch ook wel weer een beetje vreemd, of niet? Want God is koning. Nou, dat zullen we allemaal toch wel met de Bijbel eens zijn, of niet? Jongens en meisjes, als ik dat vanavond aan jullie vraag, hè? Als ik nou aan jullie vraag, jongens en meisjes, heel eenvoudig, hè? Wie is de baas van deze wereld? Wie is de allerhoogste baas in de wereld? Nou, dat is niet de premier uit, dat is niet onze premier, dat is niet minister-president Obama of Trump. Wie is nou de baas in de wereld? Nou, dan zul je zeggen, dat is de Heere God, toch? Dat is de Heere God, hè? Wel. Of de Heer Jezus, hè? Samen. De Heere God is de baas over alle mensen. En iedereen moet naar hem luisteren. Hè? God is eigenlijk een koning, zou je kunnen zeggen. Hij is de koning voor wie alles leeft. Die het voor het zeggen heeft. Die macht heeft over alles en iedereen. En het loopt God echt niet uit de hand. Wat er ook gebeurt. Hoe verschrikkelijk het soms ook wordt en is wat er in de wereld gebeurt. God staat erboven. De duivel is de baas niet, hè jongens en meisjes? De duivel is de baas niet. Heeft hij wel geprobeerd om de baas te worden, maar hij is het niet. En de Heer Jezus heeft hem ook verslagen. Ja, dat wil niet zeggen dat de duivel geen invloed meer heeft in de wereld. Want er is nog heel veel kwaad in deze wereld. En dat is ook het probleem, hè? God is wel koning, maar ondertussen is er nog zoveel kwaad en is er nog zoveel in deze wereld. Wat tegen de wet van God ingaat. Wat tegen de wil van God ingaat. Zoveel dingen gebeuren er die absoluut niet goed zijn. En het ergste is nog, dat doen we allemaal aan mee. Doen we allemaal aan mee. Ja. Er is niemand die kan zeggen, ik hou de wet van God 100%. Toch? Zou iemand dat vanmiddag durven zeggen? Ik denk het niet. De geboden van de Heere, ja, er is niemand die ze volledig houdt. We doen allemaal verkeerde dingen, hè? Zondige daden. En we spreken allemaal wel eens een woord wat niet goed is. En we hebben ook allemaal wel verkeerde gedachten. Zondaar in woorden, in gedachten, in daden. Dus terwijl de Heere God onze koning is, terwijl de Heere God de hoogste wetgever is, die heel duidelijk heeft gemaakt wat hij van ons wil. Terwijl de Heere God de almachtige, de machthebber is en ook de koninklijke lof en eer waard is in jouw leven om te krijgen. Dat jij hem eert als koning. En dat jij volkomen luistert naar zijn wil. Toch krijgt God van ons die eer niet. Hij wordt door mensen op deze aarde niet als koning erkend. In ieder geval niet volkomen, volledig als koning erkend. Nou, als je daarover nadenkt, dat is dan natuurlijk wel heel erg, hè? Ja, toch? Want God die komt dus enorm veel tekort. aan u en aan jou en aan mij. Elke keer als ik in de zonde val, dan doe ik de Heere tekort in mijn leven. Elke keer dat ik niet luister naar God, maar mijn eigen zin doe, erken ik God niet als koning en zeg ik: ik ben koning. En ik wil graag op Gods plaats zitten, op Gods stoel. Is dat nou het grootste probleem in jouw leven? Is dat nou het grootste probleem waar je mee zit? Dat je zegt: ja, dat moet nou veranderen. Dat moet nou goed komen. Dat God weer terugkrijgt wat hij in mij tekort komt. Wat is uw grootste probleem? Wat is jouw grootste probleem? Waarom zou je God dienen? We hadden het daar pas op de catechisatie ook over, hè? Moet je God nou dienen omdat je anders verloren gaat? Voor eeuwig? Nou ja, als je echt geen ander motief hebt, dan is dat misschien niet het meest verkeerde motief. Maar eigenlijk moet je God toch dienen omdat de Heere God het waard is om gediend te worden. Omdat hij de koning is voor wie alles leeft. Omdat hij de koning is die jou het leven geeft. Die jou alles geeft wat je hebt. God is het zo waard om gediend te worden. En ja, natuurlijk, dan moet je ogen voor open gaan. Want anders dan denk je: ja, ik heb alles wel. En dan aanvaard je alles wat je hebt. Aanvaard je als een vanzelfsprekendheid. Maar je hebt het allemaal van God. Dien de Heer, omdat hij koning is. En ja, de consequentie inderdaad, als je het niet doet, die is verschrikkelijk. Dat is waar. Dat is waar. Kijk, het gaat erom dat God weer als koning erkend wordt op deze aarde. En daar is de Heer Jezus nou voor gekomen. Om het koninkrijk van God terug te brengen op deze wereld. Daar gaat het eigenlijk vanaf de eerste bladzijde van de wereld van de Bijbel over. Over het koninkrijk van God. Over wat het koninkrijk van God is. Als je aan een koninkrijk denkt, jongens en meisjes, kom even bij jullie. Als je aan een koninkrijk denkt, waar denk je dan aan? Allereerst aan een koning natuurlijk, toch? Ja. En een koning, wat heeft hij? Die heeft onderdanen. Die heeft mensen die hem dienen. En hij heeft een land. Waar die mensen wonen. Nou, dat is een koninkrijk eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Een koning, onderdanen en een land. Nou, als je nou in het begin van de Bijbel kijkt, dan zie je precies dat. God die schept eerst een wereld, een land zou je kunnen zeggen, waarin de mensen kunnen wonen. Dan schept God de mensen en God zegt: ik zal jullie koning zijn. En God geeft ook nog zijn wet. Hij geeft heel eenvoudig een wet. Hij zegt: van alle bomen in de hof mag je eten. Ja, van één boom niet. Nou, heel makkelijke opdracht natuurlijk, want er is genoeg te eten, prachtige bomen, allemaal heerlijk. En ja, die ene boom, nou ja, die kun je dus makkelijk laten staan. Hè? Maar dat gaat niet goed. Wat lezen we? Dat is verschrikkelijk misgegaan. Want wij hebben God niet als koning in erkentenis willen houden. Wij hebben gezegd: God, wij komen tegen u in opstand. We hebben de dienst aan de Heere God opgezegd. En we wouden zelf op de troon van God gaan zitten. We hebben een staatsgreep gepleegd. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen: de zondeval was een staatsgreep. Dat wij zeggen: nou, God, u van de troon af en wij erop. Rebellen zijn we geworden. Opstandelingen tegen God. Mensen die daarom ook straf verdienen. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Er zijn heel veel mensen die geloven dat tegenwoordig niet meer. Die zeggen: ja, maar kijk, God die is genadig, dus die vergeeft wel. Hè? En nou ja, zo erg is het toch ook allemaal niet. Hè? Die zonden zijn toch zo erg niet. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Hè? Dat je altijd, ja, die zonde, dat je dat altijd ja, daar altijd wat van afdoet. Maar laat ik een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Stel je voor, je werkt bij een groot bedrijf, een beursgenoteerd bedrijf. In handen van aandeelhouders met een directie. En die directie die zet de koers uit van het bedrijf en die stelt doelen op voor dat bedrijf. Targets. En iedereen in dat bedrijf die moet natuurlijk meewerken om die doelen te halen. En stel je nou eens voor, op een gegeven moment, dan wordt er iemand daar op de administratie van dat bedrijf betrapt. En wat blijkt die man of die vrouw, die heeft miljoenen weggesluist naar zijn eigen bankrekening in Zwitserland. Nou, wat moet er met zo iemand gebeuren? En geen mens met gezond verstand zal zeggen, nou ja, dan moet die man zelf weten of hij dat doet. Van een heleboel dingen wordt gezegd, ook allerlei zonden wordt gezegd, ja, dat moet iedereen maar voor zichzelf weten hoor. Helemaal niet. God bepaalt wat de wet is. Kijk, zo iemand die met het geld van het bedrijf er vandoor gaat, die winsten doorsluist naar zijn privébankrekening, ja, die moet natuurlijk gestraft worden. Dat kan niet anders. Dat snapt iedereen. Dat begrijpt iedereen. Nou, gemeente. En als wij nou leven in Gods wereld, hè? En als wij nou allerlei dingen van God krijgen, het beheer. We werken eigenlijk allemaal op de administratie, zou je kunnen zeggen. Hè? We hebben allemaal goederen van God in beheer gekregen. Of dat nou je talenten zijn, of dat nou je gezin is, of dat nou je computer is, of je mobiel is, of al die dingen die je hebt in je leven. Die heb je allemaal in beheer gekregen van God. En stel dat je dat nou aanwendt voor je eigen doelen. Niet voor het doel van het bedrijf, maar je sluist het als het ware door naar je eigen privébankrekening. Is het dan gek dat God ook straf geeft? Kijk, dat koninkrijk van God, ja, dat hebben wij eigenlijk geprobeerd onderuit te halen. Wij doen elke keer weer aanslagen op dat koninkrijk. Op het moment dat we niet leven zoals de Heere God dat van ons vraagt. Wij zijn opstandelingen die ter dood gebracht moeten worden. En gemeente, nou is het wonder dat God zegt, ja, maar ik ga toch door. Ik zet toch door. Ik ga toch mijn koninkrijk weer oprichten op deze wereld. God heeft niet gezegd in het paradijs, nou, ik stop ermee. Had God kunnen doen, kunnen zeggen, ik schep een andere wereld en een andere mensheid. Maar nee, dat heeft de Heere niet gezegd. Hij zegt, ik wil deze mensheid terug. Ik wil mijn koninkrijk terug. En wat er ook gebeurt, ik geef de mensen een nieuwe kans. Of zij onderwerpen zich aan mij, of ik zal op een andere manier koning zijn en dan zal ik hen inderdaad straffen. God komt terug met zijn koninkrijk. En dat is wat de Heer Jezus komt doen. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Waarom is het nabijgekomen? Omdat de koning van het koninkrijk er is. Omdat de gezalfde er is. Omdat de Heer Jezus er is. God zelf heeft hem aangewezen in de doop. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Citaat uit Psalm 2. Koningspsalm. De Heer Jezus is er. En hij brengt de heerschappij, de regering van God terug op aarde. Terug ook in de harten van mensen. Ja, gemeente, dat gaat dus niet zomaar. Hè? God kan niet doen alsof er niks aan de hand is. God kan niet doen alsof de wereld niet gevallen is. God kan nooit doen alsof wij niet gezondigd hebben. Moet u zelf ook niet willen doen. Alsof er niks gebeurd is. Tussen ons en God. Nee, die breuk die moet opengelegd worden. En die kloof die moet duidelijk gemaakt worden. En dat doet God ook. Hè? God gaat niet aan de kant voor onze zonde. De Heere zegt, laten we er nou eens samen over spreken. Ik reed vanmorgen naar Gortel toe over de besneeuwde bossen. Door de besneeuwde bossen. Ik moest nog denken aan die tekst. Hè? Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen witter worden dan sneeuw, hè. De Heere die zegt, kom dan, laat ons samen richten. Laten we het eens over uw zonde hebben, zegt de Heere. Dat is genade, gemeente, dat de Heer het daarover hebben wil. Met u en met mij. De Heer die gaat het recht zetten. De Heere God die moet inderdaad wat hij in u en in mij tekort komt ook terugkrijgen. En daar is de Heer Jezus ook voor gekomen. Hij is gekomen om die zwendel van ons, om dat goed te maken. Om die schuld van ons te betalen. De Heer Jezus heeft het op zich genomen om nou dat koninkrijk van God terug te brengen. Maar hoe doet hij dat? We horen het hier, de tijd is vervuld. Het moment, het grote moment is gekomen. Dat moment waarop het kruis opgericht gaat worden op Golgotha. Dat moment waarop de Heer Jezus aan het kruis genageld gaat worden. Waarom? Om de toorn van God tegen de zonde te dragen. Om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En Marcus geeft er eigenlijk al een kleine hint van. Ook in vers 14, nadat Johannes overgeleverd was. En eigenlijk klinkt daar al een echo van wat er met de Heer Jezus gaat gebeuren. Hij gaat overgeleverd worden. Hij gaat aan het kruis genageld worden. De Heer Jezus gaat het koninkrijk van God terugbrengen op deze wereld. Maar meteen aan het begin van het Marcus-evangelie wordt al duidelijk hoe dat koninkrijk komt. De voorloper van de koning wordt overgeleverd. De koning zelf zal overgeleverd worden. Zijn discipelen die hij zo roept, zullen ook overgeleverd worden. Hoe komt het koninkrijk van God? Met veel majesteit. Nee, als het koninkrijk van God zo zou komen, ja, dan ging het niet goed met ons. Als God zou komen met al zijn majesteit en heerlijkheid naar deze wereld, dan bleef er niks van u en van mij over. Maar het koninkrijk van God, dat komt in een weg van lijden. Dat komt in de weg van het kruis. En zo brengt de Heer Jezus het koninkrijk van God op deze wereld. Dat brengt hij door zichzelf te offeren. Dat brengt hij door zelf te betalen voor de schuld. En het is alleen in dat offer van de Heer Jezus dat God zondige mensen weer in genade kan aanzien. En gemeente, daarom is het ook goed nieuws dat het koninkrijk van God nabij gekomen is. Daarom is het ook goed nieuws, omdat het de Heer Jezus is die met zijn leven betaalt om God de eer weer te geven. Die koninklijke eer die God waard is. In Christus krijgt God al zijn eer weer terug op Golgotha. Daar wordt God als koning erkend. Nou, gemeente, dat is nog maar het begin. Dat is nog maar het begin. Daar is het gebeurd. Dat is wel het beslissende. Dat de Heer Jezus betaalt voor de schuld. Maar gemeente, er moet natuurlijk nog wel meer gebeuren. Want dan moeten die opstandige mensen, die moeten ook wel komen tot erkenning van Gods koningschap. En gemeente, daarom zegt de Heer Jezus nog iets. Hij zegt niet alleen de tijd is vervuld en het koninkrijk van God nabij gekomen, maar hij zegt ook bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeert u. Het koninkrijk van God, dat is er. Maar als dat er is en als dat zo dichtbij gekomen is, dan heeft dat ook gevolgen voor u en voor mij. En dan moeten wij daar ook iets mee. Dan vraagt dat om een reactie van u en van mij. Dat kunnen we niet maar voor kennisgeving aannemen. Er zijn heel veel dingen in de wereld die kun je voor kennisgeving aannemen. En dat kun je zeggen, nou dat geloof ik wel. Maar dit vraagt een persoonlijke reactie. Hoe verhoud ik mij tot de Heer Jezus? Hoe verhoud ik mij tot de koning van dit rijk? De door God gezonden en gezalfde koning. Christus. De Heer Jezus, hij roept ons op, bekeert u. Hou God als koning niet langer uit uw leven, maar betrek hem overal bij. Hou de Heer Jezus als koning niet langer aan de rand van je leven, dat je hem aan de rand van je leven wegduwt. Maar laat hem in het centrum staan. Laat het in uw leven ook gaan om het koninkrijk van God. Ja, gemeente, als het met de wereld ergens naartoe gaat, daar begon ik de preek mee, hè? God heeft een doel met deze wereld. Dat is het koninkrijk van God. En als het daar dan heen gaat, is dat dan ook ons doel? Uw doel, jouw doel, mijn doel? Dat God weer koninklijk eer en waardigheid ontvangt. Of hebben we onze eigen doelen? Heb je nog je eigen doelen? Kan je niet maken. Kan je gewoon niet maken. Kijk, eigenlijk kun je je zo voorstellen. Hè? Je bent of gericht op het koninkrijk van God. En je beweegt je in de richting van het koninkrijk van God. Of je staat met je rug naar het koninkrijk van God toe. En je beweegt je van het koninkrijk van God af. En nou zegt de Heer Jezus, als je nou nog met je rug naar het koninkrijk van God toe staat, keer je dan om. Richt je dan op het koninkrijk van God als het doel in je bestaan. Richt je dan op God als het doel in je bestaan. Bekeert u. Je kunt niet doorgaan in een leven zonder God. Ja, maar hoe doe ik dat? Hoe zorg ik daar nou voor dat God in het middelpunt van mijn bestaan komt te staan? Nog niet zo eenvoudig, of wel? Ja, het eerste wat we natuurlijk wel moeten zeggen is, vanuit onszelf hebben we daar ook niet zoveel zin in. De Heer Jezus geeft het als een opdracht. Hij zegt niet, nou, dat is een goed advies van mij. Kun je eens kijken of je dat doet, ja of nee. Hij zegt, bekeert u! En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, maar ik kan me niet bekeren. Nou, dan mag u nooit zeggen als u het niet geprobeerd hebt. Als je het geprobeerd hebt en je kwam erachter, dan is dat anders. Want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, als je probeert op God te richten, dan kom je erachter hoe afkerig je hart van God is. Hè? Dan kom je erachter hoe egoïst je eigenlijk bent. Maar dat ontdek je wel door het te gaan doen, door het te gaan proberen. Dan zeg je inderdaad, ik kan me niet bekeren. Dat lukt niet. Het is verschrikkelijk, maar het lukt niet. Maar gemeente, dan moeten we ook één fout niet maken, hoor. Want we hadden het er van de week ook nog even op de belijdeniscategorisatie over. Hadden we het erover, ja, wanneer ben je nou bekeerd? Nou, laat ik maar heel eenvoudig zeggen. Hè. Wanneer ben je nou bekeerd? Nou, je bent bekeerd als je bij de Heer in de hemel bent. Dan ben je bekeerd. Want in de hemel gaat het je helemaal om God. Maar hier op aarde hou je altijd nog weer wat egoïstisch in je eigen hart. Hè? Zijn er altijd nog weer van die boze bewegingen in je hart? Zijn er altijd nog weer van die egoïstische dingen en van die verkeerde verlangens en van die verkeerde gedachten en van die afleidende gedachten die heren verdringen uit je leven? En er is zoveel ander moois en weet ik het wat. Hier op aarde raak je nooit uitbekeerd. Het is altijd een begin. Het moet er wel zijn. Het begin moet er wel zijn, dat is waar. He, wel die volledige omkering. He, het christendom is niet zoiets wat je een beetje erbij kunt doen als een hobby. He, dat je zegt van nou ja, ik leef en ja, ik ben eigenlijk ook nog christen. Zoals een hobby doe ik dat er een beetje naast, doe ik dat er een beetje bij. Nee, het koninkrijk van God moet heel je leven bepalen. Vanaf 's morgens dat je opstaat tot 's avonds dat je gaat slapen. En dat redden we geen van allen, hoor. Het meest bekeerde kind van God redt dat hier op aarde niet. He, er blijft altijd een oude mens. Er blijft altijd een strijd in het leven van een kind van de Heer. He, dus daarom, als je gaat zeggen, ja, ben ik bekeerd? Ja, dan moet je eigenlijk altijd zeggen, nou ja, ik ben ermee bezig. He? We zijn hier niet bekeerd. Maar er moet wel een omkering zijn geweest in je leven, dat is waar. Dat is waar. Je kunt er ook niet op bouwen, hè, op je eigen bekering. Daar ging het over op de leidingscategorisatie. Dat is de grond niet. De grond is wat er op Golgotha gebeurd is. Die bekering moet er zijn. In ons leven. Maar dat is bijvoorbeeld geen grond om aan het avondmaal te gaan. Dat is de Heer Jezus. Dat is de grond. De grond ligt buiten ons in een ander. De Heer Jezus zegt het. Hij zegt, bekeert u. Hij zegt ook, geloof het evangelie. Geloof het. Geloof dat evangelie wat ik predik. Dat ik gekomen ben om te betalen voor de schuld van verloren mensen. Dat ik het koninkrijk van God terugbreng. Dus dat doet u niet, dat doe ik, zegt de Heer Jezus. Geloof dat. Ja. Nou, dat geloof ik, zegt die man. Ja, dat geloof ik hoor, dat hij het is. Maar gemeente, u snapt ook wel. Dat is maar niet iets wat je alleen maar met je verstand zo kan aannemen. Als je dat werkelijk gelooft, dan geloof je dat met heel je hart. Dan rust je daar ook in. Dan rust je in het werk wat de Heer Jezus doet. Dan vertrouw je op Hem dat Hij het doet. Dat Hij het gedaan heeft en dat Hij het doet in uw leven. Dat is geloven. De Heer Jezus zegt, geloof dat ik het ben die het in orde maak. En gemeente, dat is toch ook iets waar je mee worstelen kan. Is het niet waar? Geloof ik nou werkelijk in Hem? Vertrouw ik mijzelf met alles wat ik heb en wat ik ben aan Hem toe? U weet misschien ook wel eens dat verhaal gehoord over die man die een touw gespannen had over de Niagara-watervallen of over twee gebouwen, ik weet het niet precies. En hij had een fiets of een kruiwagen, het verhaal doet zich in verschillende vormen voor. En dan vraagt hij aan de mensen die beneden staan te luisteren, mensen, geloven jullie dat ik met deze fiets over dit touw kan fietsen naar de andere kant? Ja, de mensen staan allemaal te kijken en zeggen, ja hoor, dat geloven we. En dan zegt hij, ja, gelooft u ook dat ik met iemand achterop over dit touw kan fietsen? Ja, zeggen de mensen, dat geloven we ook. En dan vraagt hij, ja, maar wie wil er nou van u bij mij achterop zitten? En dan wordt het stil. Kijk, geloven, dat is niet alleen iets van je verstand. Dat is niet alleen dat je zegt, nou, ik geloof dat het zo is. Maar dat is dat je met heel je leven aan de Heer Jezus toevertrouwt. Dat je je overgeeft. En dat je zegt, ja, Heer Jezus, ik kan het ook echt niet zelf. En Heer Jezus, ik heb ook niets om te betalen voor mijn schuld. Dat moet u echt voor mij doen. Dat is geloven. Dat je met je zonde naar de Heer Jezus toevlucht. En dat je weet, ik ben verloren. En Hij alleen kan mij redden. En Hij alleen kan mij helpen. En daar vertrouw ik ook op. Omdat het betrouwbaar is wat God over Hem zegt. Omdat Hij de koning is. Omdat Hij zijn leven gaf. En zo kom ik tot u, Heer Jezus. Als een verloren mens. Wat een wonder ook, als je dat mag zien, gemeente. Als je ogen ervoor opengaan dat Hij het ook echt is. Als je Hem ontdekt in het woord van God. En als je zegt, ja, nou hoef ik het zelf ook niet meer. Nou ben ik een verloren mens die niets kan meebrengen. En nou is het de Heer Jezus Christus alleen die mij zalig kan maken. Hij is het. En nou houd ik op met mezelf opknappen. En nou hou ik op met mezelf beter voordoen dan ik ben. Lam van God, ik kom tot u als een verloren mens. Gemeente, dat is geloven. En dat is niet één keer in je leven. Dat is elke dag. Dat is elke dag jezelf aan Hem toevertrouwen. Dat is elke dag Hem zoeken. Dat is elke dag vragen, Heilige Geest, verlicht mijn ogen. Ja, gemeente, ik had het er net over. Hè, dat kunnen we zelf niet, ons bekeren en geloven. En we willen het ook niet. Want daar zit het op vast, hoor. Maar als de Heer Jezus hier nou zegt tegen u en tegen mij, hè, met een opdracht komt hij. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dan doet de Heer Jezus dat niet om ons te plagen. Maar dan doet hij dat omdat hij genade voor ons heeft. En daar maakt de Heer Jezus mee duidelijk. Dat Hij wil dat wij ons bekeren. Daarmee maakt de Heer Jezus duidelijk dat Hij het geven wil. Wat wij ook zelf vanuit onszelf niet kunnen. En dan mag je bidden, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En dan mag je zeggen, Heere, ik heb zo'n wantrouwend hart. En ik vind het zo moeilijk om op u te vertrouwen en om op het woord te vertrouwen. En op de belofte te vertrouwen. Maar Heere, geeft u dat geloof. De Heer Jezus die wil dat liever geven dan dat jij het hebben wil. De Heer Jezus wil liever jou tot bekering brengen dan dat jij bekeerd wil worden. Hij geeft die opdracht zelf. En als je ontdekt, je kan het inderdaad niet, ja, dan krijg je hem nog meer nodig. Dan krijg je hem nodig om je leven te veranderen, om je leven om te keren. Dat je een nieuwe oriëntatie krijgt op het Koninkrijk van God. Dat Gods doel jouw doel wordt. Dan krijg je hem nodig dat de Heilige Geest ook in je hart dat vertrouwen werkt. Ook die Heilige Geest heeft hij verworven aan het kruis. Gemeente, het gaat ergens naartoe met deze wereld. Het gaat heen naar het Koninkrijk van God. En er komt een moment, het is al gekomen op Golgotha, maar er komt een moment dat het in al zijn volheid doorbreekt. En wat een wonder. Als je in je leven een onderdaan van deze koning geworden bent. En als je daar nou naar uitziet. Naar dat moment dat hij komt op de wolken van de hemel. En dat je zegt, ja, de bruidegom die komt gaat uit hem tegemoet. En dat je verlangt, lieve Heer Jezus, kom haastiglijk. Ook dat, ja, dat is eigenlijk toch zoals het in ons hart moet zijn. Dat wij verlangen naar dat Koninkrijk van God. Heer Jezus, kom haastiglijk. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Gemeente, laten we de Heere zoeken in het gebed. Laten we danken en bidden. Heere, grote God in de hemel, wil u hartelijk danken, Heere, voor dat heerlijke nieuws dat het Koninkrijk van God nabijgekomen is, ja, gekomen is toen u het zei, Heere Jezus, het is volbracht. Toen hebt u het tot stand gebracht, opnieuw. God had zijn eer weer terug. Koningschap hersteld aan het kruis. Wonderlijk. Niet een gedachte van ons, Heere. Zo hadden wij het nooit kunnen bedenken, maar zo hebt u het bedacht. En Heere, nou wilt u ook nog dat het terugkomt in onze harten. En nou verovert u met de prediking van het woord. Een nietig wapen. Maar u verovert daarmee het hart van onwillige mensen. En heren, mag het vanmiddag ook gebeurd zijn? Dat misschien wel een jongere die zegt, nou mijn leven, ja dat gaat om mezelf. Maar dat hij erachter kwam, het gaat om God. En nou ga ik het toch anders doen in mijn leven. Het roer moet helemaal om. Of misschien ook wel een oudere heren die altijd dacht, ja maar ga zomaar niet. En dat het zomaar ging. Omdat u eraan te pas kwam. En heren, dat doet u toch ook, want u komt eraan te pas. U hebt uw eigen zoon gestuurd. Maar u laat ons dat ook prediken. En dan wilt u ook nog die geest geven. Om ons te overtuigen van schuld en zonde. Om ons te geven een waar berouw. Over de schuld en zonde, wat ook bij bekering hoort. Dat je afkeert van je oude leven. Dat je afkeert van een leven waarin het alleen maar om jezelf ging. Daar heb je dan ook spijt van. Dat je zo geleefd hebt. Maar heren, die geest die ook dat geloof werkt. Dat vertrouwen op de Heer Jezus. Nou is Hij het die het doet. Nou kan ik het zelf niet. Nou hoef ik het zelf ook niet meer te doen. Nou doet Hij het in mijn leven. O Heere, geef die overgave. Geef dat vertrouwen in ons hart. En ook meer en meer, Heere, want dat mag ook groeien. Daar mag ook meer en meer het vertrouwen op u komen. En laat dat zo zijn in ons hart. Dat we inderdaad ook ontdekken dat wantrouwen wat er is. En de strijd die houdt hier beneden nooit op. Maar Heere, dat we bovenal toch in Hem onze rust en onze vastheid vinden. De Heer wil dan ook door uw Heilige Geest onze ogen openen voor de Heer Jezus. Dat we werkelijk zien wie Hij is. Dat we zien dat Hij het is. Dat Hij uw innig geliefde Zoon is. En dat wij Hem zo ook lief krijgen, Heer, omdat U Hem lief hebt. Dat we Hem lief krijgen, omdat Hij zijn leven gaf voor U, de Vader. Omdat Hij zijn leven gaf om te herstellen wat wij vernield hebben. O grote God, hoe moeten we u daarvoor danken? Dat u het weer goed maakt. Dat u het koninkrijk weer terugbrengt op aarde. Dat u ook eenmaal alle lof en dank en aanbidding zal ontvangen. We hebben er net om gebeden, Heer. Leer me naar uw wil te handelen. Want dan zal ik ook uw naam en majesteit, die koninklijke majesteit, eren tot in eeuwigheid. Ja, Heer, dan mag het hier een beginnetje zijn. En om dan straks te doen wat we nou maar zo gebrekkig kunnen. Om dan straks in alle heerlijkheid, in alle volheid, God de eer te geven. O Heere, wat een wonder. Wat een vooruitzicht. Om dat te mogen gaan doen, Heere. Door Jezus Christus, onze Heere. O, wat bent u dan al lof en eer waardig. Daar bent u waard omdat u onze schepper bent. Maar daar bent u dubbel waard omdat u ook nog onze verlosser wil zijn. O, grote God. We mogen u zo hartelijk danken en loven en prijzen. En we bidden, geef dat het woord met ons meegaat, dat het ons niet meer loslaat. En dat het ook iets uitwerkt, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat het ons helpt, Heere God, ook in die strijd, als we in die strijd staan. Ja, dat we toch telkens ons blijven bekeren door de genade die ons gegeven is. Ja, Heer, en dat we toch telkens ook dat geloof oefenen op u. Dat we telkens weer, ja, vertrouwen dat u het bent. En telkens weer ook houvast vinden aan het werk van de Heer Jezus. Houvast vinden aan uw belofte. Heere, mag zo uw werk doorgaan. Ook in onze harten. En we bidden u dan, gaat u met ons mee hier vandaan. We willen ook nog bidden, Heere, voor de Heer Wouters. We mogen u hartelijk danken dat het toch ook met hem wat anders uitziet als dat het er eerst uitzag. En dat de dokters nu wel goede hoop voor hem hebben, hoewel die een lange weg nog te gaan heeft en een zware behandeling voor de boeg. Maar wees u met hem, Heere. Wees u met zijn gezin. En wilt u ook doorwerken in zijn hart. O grote God, geef toch dat hij ook deze dingen, waar we het ook vanmiddag over gehad hebben, dat het ook in zijn hart zal leven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Dat hij ook, Heere, alles, zijn hele heil en ziel en zaligheid vindt in de Heer Jezus alleen. O, daar hebben we u zo voor nodig. En zonder u kunnen we niets. Ach, denk aan ons toch in genade om uw goedheid eer te geven. Heer, we bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, willen we tenslotte nog zingen het gebed des Heren, zang 5, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heren. Ai, werp de troon van de Satan neer. En ook het negende vers, want u is het koninkrijk, o Heren. U is de kracht, u is al de eer. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.